Ja, het is morgen 70 jaar geleden dat het grootste ontwerp voor het huidige Europa wereldkundig werd gemaakt door Winston Churchill. 750 afgevaardigden afkomstig uit 26 Europese landen kwamen bijeen in een overvolle ridderzaal op het zogenoemde Congres van Europa. En bij ons is nu Felix Klos, schrijver van het boek Winston Churchill, vader van Europa. Goedemorgen.
Goedemorgen, Felix.
En eerst voor we het over dat congres gaan hebben. Afgelopen vrijdag bij dodenherdenking iets heel opmerkelijks. Er is een 66-jarige man opgepakt die er met een bord stond. Churchill massamoordenaar.
Ik las het in de lokale Hilversumse krant inderdaad.
Ja. Enig idee waar de man het over had? Waar hij tegen protesteert?
Misschien over de Bengaalse honger. Waar Churchill volgens een Indiase historica een kwalijke rol heeft gespeeld. Malcolm Gladwell heeft er ook wel eens een podcast over gemaakt. Ik ken het werk niet goed genoeg. Dus ik vind het moeilijk om daarover te oordelen of de man...
Maar Churchill zou verantwoordelijk zijn voor een hongersnood... Ergens in Bengaal?
Ja, in India. Omdat hij niet het eten had afgestaan wat de Britten wel beschikbaar hadden, waar de mensen daar om vroegen. Dan vind ik trouwens wel het woord massamoordenaar een stretch. Hè. Massamoord betekent vaak dat je zelf actief iemand vermoordt. Mm-hmm. Maar dit is wel een populaire blik.
Mensen als Hitler en Pol Pot werden toch ook zo genoemd. Hoewel die niet dezelfde trekker overhouden.
Misschien een beetje een ongelukkige vergelijking op dit moment.
Dit is wel een populair beeld van Churchill op zeg maar ver links. Dat hij zijn koloniale gedrag hem zou kwalificeren als massamoordenaar.
Hij is als mede verantwoordelijk voor het kolonialisme. Het typische Engelse kolonialisme wat veel slachtoffers heeft gevraagd. Dat is eigenlijk de gedachte.
Dat is de gedachte, ja.
Ja, maar toch eigenaardig dat iemand met zo'n bordje bij onze dodenherdenking staat.
Vind ik ook vreemd,
ja. Goed. Ja. Maar laten wij teruggaan naar een heel ander moment in de geschiedenis. Terug naar 1948.
Gedelegeerden uit 20 Europese landen, politici, economen en kunstenaars zijn in de Haagse Ridderzaal bijeen voor de opening van het Europese Federalistencongres. Winston Churchill, een van de belangrijkste deelnemers en tevens erevoorzitter van het congres, wordt begroet door prinses Juliana en prins Bernard, die de openingszitting hebben willen bijwonen.
Europe can only be united.
Europa, zegt hij, kan slechts verenigd worden door de uitdrukkelijke wil van de grote meerderheid van alle vrijheidslievende volkeren, waar zij ook wonen en op welke politieke partij zij ook stemmen.
In all the freedom-loving countries, no matter where they dwell or how they vote.
Ja, Felix, we hoorden Churchill hier in 1948 over een verbond van vrijheidslievende volkeren. Een jaar daarvoor sprak hij op de Universiteit van Zurich nog over de Verenigde Staten van Europa. Even dat Europa van Churchill. Wij associëren Engelsen altijd met dat ze helemaal niks met Europa hadden. Maar Churchill had heel duidelijk een soort Verenigd Europa voor ogen.
Zeker.
Hoe zag dat eruit?
Nou, het begon een beetje als een romantisch ideaal, zoals dat ook al heel lang bestond voor de Tweede Wereldoorlog. Hij zag voor het eerst het idee voor de Verenigde Staten van Europa op zijn bureau toen een Duitser hem aanschreef in 1904... Over het concept van de United States of Europe. En dat werkte hij een beetje langzaam uit in het interbellum toen hij daarover begon te schrijven. Na de Eerste Wereldoorlog zag hij natuurlijk al vrij snel dat nationalistische haat tussen Europese staten een vrij fundamentele instabiliteitsfactor vormde. Niet alleen voor Europa, maar ook voor de wereld. Mm-hmm. Hij was dus ook een van de eerste die zich sterk maakte voor een pan-Europese beweging tussen de twee oorlogen.
Was er maar beter naar hem geluisterd, zou je dan denken?
Er werd wel naar hem geluisterd. Ik bedoel, dat was een vrij populaire beweging, ook in de midden jaren 20. De grote voorman daarvan was graaf Koudenhoven Kalergi, maar ook Thomas Mann en Albert Einstein waren daarbij betrokken. Maar dat is inderdaad heeft niet geleid tot een succes nog voor de Tweede Wereldoorlog.
Nee. Ja, maar hoe zag dat Europa? Want had dat dan een eigen soevereine politiemacht? Hadden ze een eigen leger? Werd er al aan één munt gedacht? Hoe stelden ze dat een beetje voor? Gewoon heel concreet.
Ja, zeker. Heel concreet zou het een Europa zijn van alle Europese staten, dus niet alleen de West-Europese staten, maar ook die van Oost-Europa. Het Europa zou verbonden zijn in een grotere wereldregering. Namelijk Churchill's beeld van de wereld was een beetje de Whig-benadering van de geschiedenis. Namelijk dat alles zou leiden tot the whole movement of the world is towards integration. Dat zei hij vaak. Ja. En Europa zou een van de pilaren zijn in dat wereldsysteem.
Ja, maar een beetje lijkend op de pilaar die we nu hebben. Met de euro.
misschien.
Ja, dat denk ik toch wel. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Maar je hebt het over een politiemacht, defensiemacht, economische structuur. Dat zijn allemaal woorden die hij ook al bezigde nog voor de Tweede Wereldoorlog. In 1930 schreef hij inderdaad ook al over een muntunie met twee kanten. Waar dan aan de ene kant het gezicht van je eigen monarch zou staan. En aan de andere kant een Europese vlag. Dus dat zijn allemaal ideeën.
Dat is heel dicht
die,
bij de waarheid.
Dat is wel heel dicht bij de waarheid gekomen, ja.
Maar goed, laten we het even teruggaan naar het congres van 48. Wat voor rol speelde Churchill daarbij? Hij was een soort erevoorzitter, geloof ik. Hè?
Ja, maar hij speelde de leidende rol. Want dat congres was niet tot stand gekomen zonder Churchill. Dus wat er gebeurde na de Tweede Wereldoorlog, dat ideaal was al, bestond al van Europa 1. Maar Churchill die kwam uit de Tweede Wereldoorlog met een soort diepe wil om dat ook echt tot politiek tot stand te kunnen brengen. Dus hij begon inderdaad met zijn speech in Zürich. Begon toen aan een beweging die heel veel mensen inspireerde. Niet alleen op het continent, maar ook in Groot-Brittannië. Dat waaierde zo een beetje uit. Net zolang totdat hij een heel comité van Europese bewegingen bij elkaar had geraapt. Dat onder leiding van zijn schoonzoon, Duncan Sands, ook een conservatieve parlementariër, uiteindelijk het Congres van Europa organiseerde als een soort bakermat voor wat misschien wel een nieuwe constitutie voor Europa moest gaan gelden. Het was voor heel veel Europese federalisten was dit een soort Philadelphia-moment. Het tekenen van een nieuwe grondwet. Nou, zover is het niet gekomen, ook omdat Churchill dat niet wilde. Maar dit was echt Het gedachte en het liefdeskind van Winston Churchill, het Congres van Europa.
Speelde mee dat hij in Engeland zelf op dat moment een beetje aan invloed en betekenis, althans politieke carrière was op dat moment in Engeland toch een beetje uitgespeeld?
Het was niet uitgespeeld. Hij was leider van de oppositie en wilde daarna ook weer premier worden. Maar het speelde zeker mee dat hij niet op dat moment premier was van Groot-Brittannië. Dat hij de ruimte en de tijd had om na te denken over dit idee. Daar heb je absoluut gelijk in.
Ja. En was hij, toen hij hier op, geloof ik, 4 mei kwam, was hij razend populair. Ik geloof dat Bernard en Juliana toen nog prins en prinses hem ontvangen hebben.
Klopt.
Hoe was zijn imago op dat moment hier?
Nou, de mensen die hem hier ontvingen, want hij was toen al één keer in Nederland geweest in 1946 en kwam toen voor de tweede keer hier in 1948. Die dachten dat dat congres van Europa, dat eigenlijk Churchill's congres was. Die man die stond zo ver boven alle andere internationale staatsmannen die hier kwamen. En nou ja, daar waren er nogal wel een paar van. Adenauer, Mitterrand, Macmillan, Eden. Ze waren hier allemaal voor het congres van Europa. Maar de mensen hier ontvingen hem heel warm. Of dat nou op de Dam was of in Den Haag. Want op de Dam, waar hij ook aan een publieke manifestatie deelnam, stonden meer dan 40.000 mensen hem toe te juichen. Ja.
Ja, hij was eigenlijk hier populairder dan op dat moment in Engeland. Hè? In ieder geval bij de regering was hij toen niet zo populair.
Hij was niet populair bij de regering. Maar dat kwam ook omdat hij het idee van de Europese eenwording najoeg. En dat is iets waar Labour op dat moment aan de macht en veel meer binnenlands gerichte welvaartsstaat aan het opbouwen was. Het best wel moeilijk mee had. Want dat had ook grote implicaties voor wat Labour wilde met bijvoorbeeld het nationaliseren van de eigen staalindustrie.
Ja. Ja, want Engeland is altijd, heeft zichzelf altijd een beetje buiten Europa geplaatst. Hè? En ik bedoel, Churchill heeft er ook wel eens aan meegedaan. Ik ben ergens tegengekomen dat hij in 1953 gezegd zou hebben, als Groot-Brittannië moest kiezen tussen Europa en de Open Zee, dat ze altijd voor de Open Zee zouden moeten kiezen. Hoe is dat, valt dat te rijmen met wat hij 5 jaar eerder deed?
Ja, dat heeft hij in 1944 gezegd. Ja. En een slaande ruzie met de Gaulle. Dus, en dat ging helemaal niet over de Europese eenwording. Dus dit is nou een citaat dat wordt
uit zijn verband gehaald.
Uit zijn verband getrokken en gecirculeerd, met name in zeg maar UKIP en conservatieve kringen van vandaag. Waar Churchill graag wordt gezien als een soort van Brexit-boegbeeld. Ik zou er graag een citaat tegenover willen zetten.
Nou, okay. Doe.
Ja. Iets wat Churchill zei in 1948 in Amsterdam. Ik heb het meegenomen. Ik spreek in het Engels. We hope to see a Europe where men of every country will think as much of being a European as of belonging to their native land. And that without losing any of their love and loyalty to their birthplace. We hope wherever they go in this wide domain, to which we set no limits in the European continent, they will truly feel, here I am at home, I am a citizen of this country too. Dat is wat wel, ik zeg
echt een Europese gedachte.
Dit is echt een Europese, romantische en ook emotionele gedachte.
Bijna nog verder dan de federatieve gedachte. Hè?
Ja, omdat het nog veel meer fundamenteel gaat over wie we zijn.
We zijn in de eerste plaats Europeaan, zegt hij eigenlijk.
Dat is nog niet helemaal gelukt. Hè? Dat ideaal is nog steeds in wording.
Ja, dat maar, mag je wel zeggen. Ja.
Maar voor de generatie 1992, in dat jaar ben ik geboren, ondertekening van Maastricht, zeg maar, de oprichting van onze Unie, is dat wel zo. Ik voel me in ieder Europees land ook thuis. Ja. En dus, ik bedoel, dat is nog lang niet gelukt. Maar dit is wel wat Churchill al 17 jaar geleden wilde.
Het is nog even een paar generaties wachten, denk ik. Het gaat de goede kant op zo te horen. Want dat is ook met dat... Nou ja, goed. We hebben begrepen dat er een groot congres... Of nee, dat dat Europese congres groots gevierd gaat worden, herdacht. Ja. Wanneer precies en wat staat er gebeuren?
Op 24 en 25 mei wordt dat in Den Haag herdacht en gevierd. Ook met een soort nieuwe impuls voor de Europese integratie nu. Je kunt je voorstellen dat met Macron en Merkel nu aan het roer in Europa... en een soort nieuwe wil na de Brexit om een nieuw Europa vorm te geven... Dat daar nu ook weer in Den Haag op dezelfde manier wordt gefilosofeerd... en gedebatteerd over de toekomst.
Wie zijn de topgasten?
Ik geloof dat Merkel op de rol staat, maar ik weet niet of dat
gaat lukken. En ik meen ook te weten, maar dat is misschien het voert even ver van dit onderwerp af. Klopt het dat jij speeches schrijft voor een zekere Alexander Pechtold?
Dat doe ik wel eens, ja.
En heb je dan Churchill in je achterhoofd?
Zeker, hij is ook groot fan van Churchill.
Ja. Dus dat, gaan we dat meer horen nog?
Ik hoop het wel, als hij het wil. Ja.
Nog even dat feestje wat komende week gevierd gaat worden, daar speel jij ook nog een rol in?
Dan ga ik ook spreken over de geschiedenis van het Haagse congres. En wat we daarvan kunnen leren.
Nou, ik wens je heel veel plezier.
Dank je wel.
En hartelijk dank voor je komst.
En natuurlijk nog even je boek noemen, Felix Klos. Het boek Winston Churchill, Vader van Europa, uitgegeven door Hollands Diep, is gewoon in de winkel, toch?
Gewoon in de winkel, meer wil weten. Ja, absoluut. Juist.